Welkom bij onze Wow Factor podcast, de ultieme bestemming voor iedereen die gepassioneerd is over de toekomst van welzijn op de werkplek. Als de toonaangevende stem van podcastivisme voor de volgende generatie neem ik jullie mee op een onvergetelijke reis vol inspiratie, reflectie en actie. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze inspirerende podcast. Ik ben Isabel Hoebrechts, jouw gids op de reis vol inzichten, inspiratie en motivatie. Als een gepassioneerde voorvechter van welzijn en vooruitgang op de werkplek, ben ik hier om samen met jou dieper in te gaan op de intrigerende wereld van workplace well-being. Ik ben dus jouw welzijnsreisgenoot, iemand die gelooft in de kracht van positieve verandering en de mogelijkheid om een verschil te maken. Reeds jaren heb ik mijzelf gewijd aan het verkennen van nieuwe wegen naar welzijn en het delen van mijn bevindingen met anderen. Of het nu gaat om het doorbreken van traditionele denkwijzen, het omarmen van vernieuwende oplossingen of het inspireren van anderen om hun eigen welzijnsreis te starten, ik ben hier om je te begeleiden, te ondersteunen en te inspireren op elke stap van de weg. Dus pak een kopje thee, koffie of wat anders, leun achterover, best niet als je in de file staat, en laten we samen op avontuur gaan. Welzijn is een reis, geen bestemming. Welkom Anne-Kathleen en Anton Maas en heel vereerd jullie aan deze sprekerstafel te hebben. Ik denk, kunnen jullie even toch jezelf voorstellen aan de luisteraars en heel kort vertellen wie jullie zijn, wat jullie doen en waarom dat jullie met fonkelende oogjes aan deze podcasttafel zitten te praten over corporate well-being. Ik begin met de dames, Anton, sorry. Dat is nog aangeleerd in mijn opvoeding. Anne.
Oké, ja, dank je Isabel. En sorry, Anton. Mezelf even kort voorstellen. Ik ben een fiere West-Vlaming die rechten gestudeerd heeft, die dan na een aantal juridische functies de kans gekregen heeft om CEO te worden van Federgon. Federgon, dus de beroepsfederatie van HR-dienstverleners in de ruime zin. En we hebben onder meer, met de ruime zin bedoel ik, dat daar onder meer ook well-being bij hoort. We hebben een commissie well-being, waar dat ik dan het geluk gehad heb om Isabel te leren kennen. En eigenlijk moet ik zeggen, waarom die fonkelende oogjes? Omdat dat ik ook wel een persoonlijk interesse heb in het hele well-being verhaal en in het positieve dat daarachter zit. En als we kijken naar de actualiteit, dan is er vaak niet zo weinig positief, maar daarom ben ik ook heel blij dat ik aan zo'n initiatief mag deelnemen.
Ik ben daar ook heel blij voor, Anne, dat je daar heel erg in gelooft. Anton, stel jezelf even kort voor en waarom dat jij met even fonkelende oogjes hier rond de tafel zit.
Ja, dank u wel voor het compliment. Ik ben Anton Mazen, organisatiepsycholoog en gespecialiseerd in werkplekontwikkeling en change management. Dus wij houden ons vooral bezig met het inzetten van de werkomgeving als een soort hefboom voor de organisatie. Dus we zijn geen architecten, maar wij bedenken concepten, hoe kunnen mensen beter samenwerken en hoe kunnen we mensen tot betere samenwerking brengen. Ik heb een eigen consultancybedrijf, dat heet Brainmove. En daarnaast ben ik ook heel veel bezig met lesgeven en ook een keynote speaker en een heel grote passie voor de wetenschap en voor het evidence-based benaderen van onderwerpen zoals bijvoorbeeld welzijn. Ik heb ook een heel grote passie voor muziek. Ik ben ook muzikant. Ik zing, speel gitaar en zo. En dat is eigenlijk ook wel, denk ik, heel belangrijk dat we ons professionele leven ook afwisselen met
fun.
Leuke fun.
Misschien moeten we daar straks eens eventjes over napraten, wat dat je kan betekenen op ons festival, want daar gaat ook fun zijn.
Hè? Ja, met veel plezier.
Muziektalenten misschien naar boven halen daar. Anne, we zien ook dat er enorm trends en uitdagingen zijn momenteel op het gebied van welzijn in de arbeidsmarkt. Kan je daar wat meer toelichting geven van hoe belangrijk dat is en hoe Federgon als arbeidsfederatie eigenlijk daar toch wel een statement wil inmaken?
Wel ja, wij proberen eigenlijk bij Federgon een bepaalde visie op werk en op welzijn ik zal niet zeggen in de markt te zetten, maar in de maatschappij te zetten. Uh-huh. En wat mij zeer bedroeft is dat je vaak hoort dat werken ziek maakt. Uh-huh. En ja, uiteindelijk zijn wij het daar helemaal niet mee eens. Werken maakt niet ziek. Wel in tegendeel, werken zorgt voor zoveel voldoening in het leven. Zoals onder meer een gevoel van eigenwaarde. Het zorgt voor collega's. Het zorgt voor werkgeluk. Mm-hmm. Als ik u een term even mag lenen.
Absoluut.
en dus ook ja, dat venster op de wereld. Ik kan mijzelf niet inbeelden dat ik niet werk. Mm-hmm. Of dat ik heel die spanning, maar tegelijk ook die voldoening niet heb. En dus ja, daarom willen wij ons echt inzetten, een beetje als ambassadeur van werk, om dat ook te promoten. En nu, als we wat dieper inzoomen op werk, en misschien is dat veel meer Antons domein dan het mijne, maar we hebben zo wat gevoel ook dat we op een kruispunt staan. Tot nu toe was werk eigenlijk ja, redelijk hiërarchisch gestructureerd, eigenlijk altijd een hele tijd op dezelfde manier. Maar er is eigenlijk ook een soort ja, nieuw werken, als we dat mogen noemen, met meer autonomie. En ik heb de indruk dat soms wat tot onzekerheid leidt bij een aantal werkenden, waardoor dat zij zich veel vragen stellen en misschien ja, onvoldoende het leiderschap en de coaching vooral ervaren die zij eigenlijk zouden verwachten. Mm-hmm. Dus voilà, dat is eigenlijk die complexe wereld waar dat we in feite in zitten, mm-hmm. maakt ook dat werken een stuk complexer wordt en dat ook het begeleiden van werk toch ook wel een grotere uitdaging wordt dan voorheen in een veel meer hiërarchische wereld.
Ja, dat denk ik ook. En ik hoor eigenlijk in alle podcasts een stukje hetzelfde. Allemaal dezelfde visies vanuit een ander perspectief. En dan vind ik het ook inderdaad zo jammer dat we daar niet meer kunnen aan doen en niet meer veranderen. Maar vandaar is het misschien toch wel goed, Anton, dat jij heel sterk bezig bent en dat je ontzettend veel ervaring hebt in die veranderingstrajecten. Waar dat jij vroeger, dacht ik, eerder bezig was met alles rond het digitale, hè, want zo, dat heb je vroeger heel vaak gedaan, hè, die digitale transformatie, dat is nu ook wel nog van belang. Maar ik denk dat er de dag van vandaag in dat verandermanagement en die strategische werkplekontwikkeling veel andere benaderingen zijn voor bedrijven, om te beginnen met hun cultuur. Kan jij eens zeggen van, één, wat ondervind jij nu ten opzichte van een aantal jaren geleden en laat ons pakken voor corona? En ja, wat zijn dan instant oplossingen die jij aanraadt als expert aan bedrijven en organisaties?
Ja, dat zijn veel vragen. Hè?
Dat zijn heel veel vragen.
Ja, dat zijn heel veel vragen. Ik heb ze proberen allemaal opschrijven. Maar ik ga waarschijnlijk niet op allemaal kunnen antwoorden. Maar wat mij betreft, er zijn al geen instant oplossingen. Mm-hmm. Maar wat we wel zien, is dat organisaties ingezien hebben, mede dankzij die coronacrisis, dat die werkomgeving in principe een soort strategische hefboom is. Dat wil zeggen dat zij de werking van een organisatie kunnen versterken door na te denken over welke context creëren wij waarin mensen optimaal kunnen samenwerken. En vroeger was dat een kantoor, dat was een grote open space met een aantal vergaderzalen. Vandaag is dat een plek geworden waar mensen moeten kunnen samenwerken, waar mensen moeten kunnen kennis uitwisselen, waar mensen moeten kunnen ook informeel contacten leggen, waar mensen inderdaad, zoals je zegt, die cultuur moeten kunnen versterken. En wat merken wij nu? Dat organisaties daarin wel heel hard wakker geschoten zijn en dat ze nu massaal beginnen om die werkomgeving in vraag te stellen. Als ik nog even mag ingaan op wat Anne ook zei rond dat functionele, dat hiërarchische, waar we vandaan komen. Ik denk dat daar toch wel een hele grote acceleratie gekomen is, waarin dat mensen ook massaal die stap aan het zetten zijn. En waar organisaties, ervaar ik toch ook wel, al heel wat vooruitgang geboekt hebben. Misschien soms wel zelf iets te veel, misschien zelf iets te hals over kop.
Ja, ik stel me soms ook de vraag van, zijn wij niet allemaal veel te veel eisend constant en constant te veel met die veranderingen bezig en moeten we niet gewoon ons ding doen, ons job doen, waar dat we voor aangeworven zijn? En ja, heeft dit nu te maken met die 5 verschillende generaties op die werkvloer? We hebben allemaal andere verwachtingen, eisen.
Wel,
ja, zeg
als,
maar.
Als ik even mag. Wat je net zegt is een zeer herkenbaar verhaal, omdat wij... En ik verwijs terug naar die steeds toenemende complexiteit. Mm-hmm. En dat maakt toch wel mensen onzeker. Mm-hmm. En ook zelfs de leiders maakt dat onzeker. Dus, want hoe moet ik mij gedragen? Moet ik sturend, coachend enzovoort? En vandaar, het klinkt mij zeer herkenbaar in de oren dat bedrijven zeggen, laat ons ons ding doen, laat ons ondernemen. En laat ons voor de rest eventjes gerust, zodanig dat we de dingen kunnen uitbouwen. Want het gaat allemaal zo snel. Mm-hmm. Er komen alle dagen nieuwe zaken op ons af. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook heel het verhaal rond artificiële intelligentie enzovoort. Ja. Allee, dat vraagt een voorbereiding om daarin mee te zijn. Maar eigenlijk door die complexiteit en de snelle voortgang van de dingen heeft men vaak de tijd niet om die zaken rustig te bekijken. En dat zorgt voor een zekere onrust in mijn
paniek.
Ogen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, we mogen ook dat doel van die organisatie niet uit het oog verliezen. Hè? Wat jij ook zei, Isabel, we zijn er ook wel... De organisatie is er ook wel om een bepaalde doelstelling te bereiken, om vooruit te gaan. En in principe spelen al die generaties daar een rol in, mm-hmm. maar die moeten wel allemaal aan diezelfde kar aan het duwen mm-hmm. zijn. En ik denk dat daar soms ook wel wat verwarring over aan het ontstaan is. En mm-hmm. ik noem dat een beetje, ik heb het er straks ook nog gezegd, de slinger van het hedonisme.
Mm-hmm.
En die slinger, heb ik de indruk, slaat soms wat te veel door naar die individuele kant, naar dat individualisme, mm-hmm. Waarbij dat de bredere belangen en het samenwerken en samen als groep doelen bereiken, soms wel wat verloren gaat.
Ja.
En dat is volgens mij een van de grote risico's van dat welzijnsdenken.
Mm-hmm.
En ik was heel content dat Anne aan het begin van de discussie dat ook aangaf. Hè, van werken is geen straf. Hè.
Nee, voilà. Want ik wil toch wel ook duidelijk stellen, hè, ik predik en ik adem alles wat met welzijn te maken heeft. Maar heel vaak wordt daar dan dadelijk een connotatie aan gegeven van... Ah ja, het moet allemaal ten goede komen van en je moet iedereen gaan pamperen. En ja, het zijn altijd de leidinggevende en de organisatie waar je met de vinger moet naar wijzen. Nee, dat is het nu net niet. Hè. Nee. Dat willen we ook heel duidelijk maken op ons Workbeats Festival. De balans moet juist zitten. En ja, iedereen moet geliefd naar het werk komen en iedereen moet zorg en care dragen voor elkaar. Maar dat heeft denk ik veel meer te maken met... de juiste communicatie. Ik weet niet hoe dat jullie dat zien, maar...
Maar het mag geen fluffy business worden.
Absoluut.
En ik vind de leidersrol is daarin zeer belangrijk en dat komt steeds opnieuw aan bod. Maar we kunnen dat ook wel heel concreet maken. Die leider heeft verschillende rollen, terwijl die vroeger misschien een echte manager was. Logisch, die van 9 tot 5 moest zorgen dat het werk gebeurde. Wordt die vandaag ook veel meer een coach die bewust is, die luistert, die vragen stelt, die mensen begeleidt. Maar die is ook nog altijd een soort ondernemer die organisatie vooruitstuurt. En daarnaast ook een leider die ook over die visie praat en die ook het grotere belang en de doelstelling van de organisatie aan bod brengt. En ik denk dat we dat niet fluffy moeten benaderen,
mm-hmm.
maar dat we die leidinggevende echt moeten meenemen in trajecten waarin we hen daarin heel bewust gaan ondersteunen en zo gaan zij het welzijn in die organisie versterken.
Ja, ik volg dat, want dat... Er wordt zeer veel belang gehecht aan leiderschap.
Uh-huh.
Ook als je kijkt naar statistieken, welke invloed leiderschap heeft op een organisatie, op de mensen, het feit dat ze blijven, dat ze weggaan. Het is bijna angstaanjagend, zou ik zeggen. En inderdaad, we moeten ervoor zorgen dat iedereen binnen een bedrijf, binnen een organisatie mee in bad getrokken is. Want wat we absoluut niet willen, is dat het hele well-being-verhaal gereduceerd wordt tot de fruitmand en de yoga-sessie. Daar heeft het zelfs niks mee te maken. Maar het moet echt een iets zijn wat heel de organisatie van hoog tot laag doordringt.
Mm-hmm.
Maar tegelijk biedt dat toch wel wat uitdagingen. En daarom precies willen wij Als koepel, als Federgon, als werkgeversorganisatie willen wij onze rol daar spelen om mensen ook bewust te maken van het belang daarvan en om een aantal beleidsoplossingen aan te reiken om dit verhaal ook breder ingang te laten vinden.
Ja, ik ben blij uiteraard dat er federaties zijn zoals jullie en dat jij daar heel erg voor inzet en inspant. Want ik denk ook wel aan, en ik kom dan dadelijk ook terug met die vraag naar jou, dat er een aantal wetten en dat er een aantal regels zijn vandaag die toch wel eens eventjes in vraag moeten gesteld worden aan de overheid. Hè, die van voor de oorlog zijn en ja, waar dat toch wel heel hard moet aan geleurd en getrokken en inzichten gegeven worden, dat het vandaag om te beginnen vanuit de overheid anders moet bekeken worden. Wat dat jullie ook heel goed doen, hè, dat weet ik. Maar het is toch niet altijd makkelijk, hè? In onze staat, in ons land, met federaal, hè, met regionaal, met landstalen, daar lopen we toch ook een stuk tegenaan, hè, Jan?
Ja, absoluut. Dat is een beetje mijn stokpaardje van de laatste dagen. Ik heb dat ook in andere van onze raden van bestuur heel goed begrepen. Vandaar dat ik daarnet ook verwees naar laat ons ondernemen, laat ons ons ding doen. Breng rust in plaats van inderdaad van op die verschillende niveaus die steeds maar groter worden, de complexiteit hebben. Je sprak over het regionale, over het federale, maar er is ook het Europese. En iedereen doet maar alsof dat ze het enige bevoegdheidsniveau zijn. Ja. En ja, in een bedrijf komt alles samen, moet alles verwerkt worden, moet je compliant zijn met van alles en nog wat. En dat is toch wel een zeer grote druk. Het is uiteraard zo dat de bedrijven de motor zijn van onze economie. Dat die dat er moet zorg gedragen worden voor die bedrijven op zich ook al. En dat is toch wel een uitdaging tegelijk ook die we kunnen meegeven aan volgende regeringen. Dus om daar rekening mee te houden. Want een goede organisatie die ook kan nadenken over de langere termijn, dat zijn de organisaties die zullen overleven en die in dit tijdperk en die ook tegelijk de goede mensen zullen aantrekken waar mensen zich goed voelen. Want we zijn er ook van overtuigd, ik had het daar net over het feit dat we ambassadeurs zijn van werk, dat er voor iedereen een plaatsje bestemd is op de arbeidsmarkt. Het is onze persoonlijke missie, samen met al die Federgon-leden, om ervoor te zorgen dat iedereen dat juiste plaatsje vindt.
En ik denk, heel eerlijk gezegd, ik ga jou nu challengen, of jullie challengen. Ik heb in een eerdere podcast, zoals je weet, Workbeats geeft ook aan de maatschappij het geld terug dat we op ons festival zullen krijgen. En een van de goede doelen die we ondersteunen is een armentekort. Armentekort waar dat er kansarmen en kansrijken zijn en waar dat er kansrijken die kansarmen begeleiden. Ik had het daar ook over Federgon en dat was samen met Machilde Dekker van AFAS. Ik denk dat we daar nog meer kunnen in investeren. Want daar is een heel negatieve connotatie voor die mensen. En eigenlijk zouden we nog veel meer moeten met zulke organisaties in contact komen. Want die mensen die kunnen er soms tijdelijk niet aan doen dat ze op de armoede markt komen en een probleem hebben in een situatie. Maar die krijgen dan wel dadelijk de stempel en dan komt dat van een klein probleem naar een groot probleem. Dus ik ben er ook vast van overtuigd dat wij als federatie daar ook meer nog inzet kunnen voorgeven voor die bedrijven. Ik ga even nog aan Anne vragen wat dat haar mening is en dan kom ik terug bij jou, Anton. Maar ik vond dat een hele belangrijke en ik dacht, als Anne hier aan de tafel is, ga ik dat eventjes vragen wat dat haar mening daarover is.
Wel, ik sluit me daar helemaal bij aan, want onze baseline is Federgon Netwerk voor Werk. Ik vind het een heel interessant gegeven dat we eigenlijk leden hebben uit heel verschillende disciplines. En wij doen niet liever dan die leden met elkaar samenzetten om ervoor te zorgen dat die samen projecten ontwikkelen. Dus en dat kan dus inderdaad gaan over specialisten in well-being, die bijvoorbeeld kijken naar transities op de arbeidsmarkt samen met uitzendkantoren of samen met werving- en selectiekantoren. Dus daar zijn zoveel mogelijkheden om ook daar die bruisende energie om te zetten in projecten die ook vaak mensen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. En ja, we hebben iedereen nodig, dus vandaar ik wil daar ook persoonlijk mijn schouders onder zetten om zoveel mogelijk van die interessante projecten te kunnen opzetten.
Ja, ja, fijn om te horen. Ik zal het aan Matthias Krap zeggen om een meeting te organiseren. Anton, ja, ik zie jou adem nemen, dus ik ga geen vraag stellen, want dat wil zeggen dat je iets wilt vertellen.
Ja, ja, want ik wou nog even doorgaan over dat kader, over die regelgeving die daar rond bestaat, rond welzijn en rond arbeid vooral. En ik moet zeggen, ik vind dat we daar wel achterop hinken. Mm-hmm. Ik heb daar ook wel dikwijls lastig mee. Bijvoorbeeld het feit dat men nog steeds de gespendeerde tijd koppelt aan de kwaliteit van arbeid. Dat men zegt van ja, dat men heel hard denkt in functie van het aantal uren dat men werkt op een dag. Ik denk in onze nieuwe tijden van innovatie, van creativiteit en zo, dat de tijd die men besteedt aan arbeid niet noodzakelijk nog de juiste indicator is. En dat we daar veel vrijer mee moeten kunnen omgaan. Maar dat botsen we natuurlijk op alle soorten wetten en regels die daarom bestaan.
Eén, maar ik denk ook, en dat is nu vanuit jouw ervaring en jouw competentie dat je zoiets zegt, ik zit ook zo in elkaar. Ja. Maar ik denk dat we dat niet mogen verwachten van iedereen.
Nee, maar we moeten wel kijken naar de toekomst.
Absoluut, maar
waar willen we naartoe met onze organisaties?
Want ik noem dat maturiteit en ik noem dat volwassenheid. Ja. Maar niet iedere medewerker of niet iedere leidinggevende is voldoende volwassen en matuur om dat gedrag te tonen, denk ik. We hebben dat gezien ook. We zien dat nu vandaag, denk ik ook. En ik wil jullie daarover challengen. De grootste uitdaging voor organisaties vandaag is: hoe kunnen we mensen terug naar het werk krijgen? Gaan we mensen terug naar het werk willen, kunnen? 4 dagen, 3 dagen, 2 dagen, de 4/5 week, de 5/5 week. Wat gaan we daarmee doen? Is dat meer een stressfactor of is dat net een opportuniteit om mensen tot rust te laten komen? Ik denk ook dat niet voor iedereen hetzelfde ervaren wordt en dat niet iedereen even matuur is om thuis te kunnen werken. Ja. Dat ook de uitdaging is. Ik weet niet hoe dat jullie dat zien,
Anton. Ja, maar laat me even denken vanuit de doelstelling van de organisatie opnieuw. Hè. Dus niet vanuit het individu, maar van waar willen we naartoe? Nu, we willen innoveren, we willen vooruit. Hè. Onze economie is een kenniseconomie en daar willen we volop op inzetten.
Is dat zo?
Ja.
Ik heb in een... Ja, oké. Okay.
Ja, dat is zo.
Maar ik ga jou dadelijk, omdat in een andere podcast...
Ja.
Heeft er één, die moet je zeker eens beluisteren. Ik ga u de link geven, die van Geert Polvliet, samen met de verzekeraar NN, dat ik hier gedaan heb. Die man zei mij, en ik wil u challengen, we zijn altijd naar die kenniseconomie bezig.
Ja.
Maar is dat het belangrijkste, die kennis? Is het niet meer...
Ik denk het wel.
Oké.
Okay. Ik denk het wel. Uiteraard is er een maakeconomie die er al zal voor moeten zorgen dat we nog altijd beschikken over de producten die we nodig hebben en zo. Dat uiteraard blijft dat. Iemand gaat nog altijd onze badkamer of onze keuken moeten bouwen. Hè. Dat is een feit en dat is ook een heel interessante activiteit. Maar daarnaast denk ik, en we hebben het daar straks al even gehad over artificiële intelligentie, dat we vooral gaan moeten innoveren, dat we vooral gaan moeten zorgen dat we onze kennis maximaliseren en dat we dus heel hard moeten inzetten op wat ik noem ad hoc kenniswerk. Mm-hmm. Niet meer repetitief kenniswerk, dat is aan het verdwijnen door de automatisatie, door de computersystemen, algoritmes, maar die ad hoc kennisdeling, die kun je niet in een 9-to-5 schema vatten.
Nee.
De goede ideeën kunnen ook de zondag komen als je achter je grasmachine, liefst niet de zondag dan, maar de zaterdag.
Anders word je beboet.
Inderdaad, dat zit niet, ook zoiets. Dat gebeurt niet voor een wit blad papier.
Nee.
Dat gebeurt door mensen samen te brengen, door mensen te laten interageren. En dat vind ik net zo belangrijk vandaag. Die werkomgeving is dus niet meer die typische productieplek die ze gedurende meer dan 100 jaar geweest is.
Mm-hmm.
In de dienstensector. Hè. Maar die werkomgeving wordt net nu die incubator.
Mm-hmm.
Waar mensen samenkomen om dat ad hoc kenniswerk te doen. En dan vind ik, kom ik terug naar mijn vorige punt, dat we moeten zorgen dat we ook die regelgeving, dat we die context creëren waarin dat mogelijk wordt. En dat we niet onze business gaan afremmen, maar dat we onze business gaan accelereren, waar dat we in Europa al de laatste 2000 jaar zeer, zeer succesvol in geweest zijn.
Absoluut, maar dan krijg je inderdaad regelgeving en nog meer regeltjes en nog meer regeltjes op regeltjes. En dan kijk ik naar jou aan.
Nee, maar ik wou daar... Sorry, Isabelle, maar ik wou mij eigenlijk scharen aan de zijde van Anton. En ik weet eigenlijk niet wat de mensen in de andere podcast dan wel zeiden, wat voor economie we zijn in plaats van een kenniseconomie. Mm-hmm. Want ik denk toch wel, ik ben er onlangs van verschoten, als je kijkt naar het belang van onze dienstverlening in Europa, in België, ten opzichte van de industrie. Dus de steeds meer mensen werken in de diensten en wij blinken uit in onze diensten sowieso. En dat sluit ook naadloos aan bij wat wij naar voorschuiven. Mm. Wij willen ook niet alleen de federatie van werk zijn, maar ook de federatie van talent. Mm-hmm. En in feite hebben wij hier in België, in Europa, niks van grondstoffen. Mm-hmm. Wij moeten die allemaal importeren, maar wat wij wel hebben, dat is kennis en mensen die kunnen nadenken, onze talenten. Mm-hmm. En dat is precies het discours dat ik ook heel graag voer van bedrijven. Wees daar bewust van het belang van de juiste talenten aan boord te hebben en zorg ervoor dat je voldoende investeert om die talenten aan boord te krijgen en te houden. Ja. En dat is nu precies ook de business van onze leden, om daarmee te helpen.
Ja, absoluut. Maar het gaat inderdaad, ik challenge jullie, omdat ik hier al heel veel andere dingen ook heb gehoord. En dan gaat het over betekenis-economie. Dus iemand die spreekt vanuit betekenis. Talent is belangrijk, maar die zegt aan de andere kant, alleen met talent, daar kom je niet voldoende mee. Je moet ook naar je gedrag kijken en naar de vraagstelling en het gezond boerenverstand van wat is de zin van wat ik doe, in plaats van gewoon alleen maar
uiteraard
de kennis. En ik denk, daar zijn jullie ook mee akkoord.
Maar de zin zit in heel veel aspecten. Hè? Iemand die met zijn handen werkt, dat kan ook enorm veel zin geven. Hè? Dus daar denk ik dat we daar vooral moeten naar kijken. Hè? Naar hoe kunnen we zingeving garanderen, maar hoe kunnen we er ook voor zorgen dat we innovatief heel sterk blijven en dat we blijven vooruitgaan. Want anders vervallen we in repetitief werk. Ja. En wat zien we nu in kenniswerk? Dat repetitief werk eigenlijk aan het verdwijnen is.
Absoluut. Maar het is toch wel allemaal heel moeilijk, al die veranderingen die er zijn. Hè? We spreken over artificiële intelligentie. We hebben gedetecteerd dat autonomie, hè? Dat heeft Lieve Annemans, professor Lieve Annemans, heel goed geanalyseerd en iedereen springt daarop. Autonomie is zeer belangrijk. Aan de andere kant wordt dat dan soms misgeïnterpreteerd van wat is de definitie van autonomie en waar begint dat en waar stopt dat?
Ja, maar is dat allemaal zo moeilijk? Ik weet dat niet. Dat wordt gezegd.
Dat is in de organisaties toch wel heel moeilijk. En dan krijgen we ook de wet op deconnectie, of het recht op deconnectie.
Ja.
En dan denk ik ook aan de andere kant, autonoom wil zeggen, en dan spreek ik over de diensten, want dan in een productieomgeving kan dat niet. Dan moet je van 9 uur tot 2 uur aan die band zijn, je kan daar niet weg. Dus dan spreek ik maar van een bepaald aantal mensen. Maar autonomie betekent voor mij, in mijn beleving, dat je je werk doet wanneer dat je het beste optimaal functioneert, afhankelijk van uw agenda in die week. Maar je bent wel verantwoordelijk voor wat dat je oplevert, het resultaat. Aan de andere kant zijn er heel veel discussies en heel veel coaches die momenteel mensen moeten coachen omdat ze stress krijgen dat hun leidinggevende of hun collega, of dat hoeft niet altijd de leidinggevende te zijn, want er wordt altijd naar daar geschoten, mailtjes stuurt in het weekend of in de avond. En dan wordt het daar een regel, dat mag niet meer vanaf dan uur. Dit uur of dat uur. Maar waar zijn we dan met onze autonomie?
Ja. Ik vind persoonlijk nog erger dat mensen niet antwoorden op mailtjes.
Maar we vinden altijd alles erg,
want,
hè?
Ja, nee, maar het feit, het gaat er over dat we die deconnectie moeten opletten, dat we onze organisaties niet verlammen. Hè?
Absoluut.
En dat we blijven vooruitgaan. En dat we niet in het functie van de deconnectie zaken loslaten en niet meer onze klanten bedienen en niet meer onze projecten uitvoeren. Want daar wringt het schoentje. Hè?
Maar zijn we dan inderdaad niet veel te veel bezig van wat mag, wat niet mag, enzovoort, enzovoort? Laat ons in ons hoedanigheid, in ons talent, op het moment dat we het beste presteren, doen wat dat we moeten doen. En waar dat we zin in hebben, waar dat we passie van
krijgen. Ja, maar laat ons dan ook de mensen coachen om die competenties ook te gaan verwerven.
Absoluut.
Want niet, zoals je daar straks zelf zei, niet iedereen is daar ook klaar voor.
Levenslang
dat moeten we ook wel
leren
inzien. Hè?
Mm-hmm. Ja. levenslang leren en blijven leren, hè?
Ja, zeker wel.
Ja, maar dus ik ben sowieso geen grote fan van alweer een nieuw recht op die connectie. En inderdaad, je verwees naar die autonomie. En wat gebeurt er in de praktijk? Dus mensen, ik vind dat totaal niet erg. En ik kan mij niet inbeelden dat ook maar iemand zou kunnen uitvallen door een mailtje te beantwoorden, s'avonds of tijdens het weekend. Net zo min als dat je ook als werkgever moet aanvaarden dat mensen de kinderen gaan halen op school tijdens de werktijd. Dat ze, ik weet niet wat, bankoverschrijving doen, misschien iets bestellen op internet. Dus ja, die werktijd en vrije tijd loopt steeds meer in elkaar. Mm-hmm. En ja, we moeten inderdaad onze mensen opvoeden om daarmee om te gaan en ervoor te zorgen dat hun werk gedaan is. En niet meer van dat uur tot dat uur moet ik werken, maar oké, dat is op zich minder belangrijk.
We moeten ze ook zinvol werk geven natuurlijk dan, hè?
Zeer zeker.
Want voor mij is kwaliteit belangrijker dan tijd, hè?
Mm-hmm. Ja, en hoe raad je dan, je bent in een organisatie, waar raad je dan aan concreet om dat te bereiken?
Ik denk dat veel, en die discussie zal waarschijnlijk hier aan de tafel ook al gevoerd zijn, dat veel afhangt van authentiek leiderschap. Hè?
En wat, we hebben allemaal, er is zo een container vol met van die woorden, hè, die we allemaal gebruiken. Maar wat betekent dat nu net? Want ik heb altijd zo het gevoel, hoe meer dat we spreken over authenticiteit, boeken gemaakt worden over leiderschap in de alle mogelijke vormen. Allee, ik ben daar zelf ook een auteur van over. Maar soms dan denk ik van, hallo, leiderschap dit en leiderschap dat. En dat zijn dan mensen die preken dat dan allemaal wel, maar die voeren dat dan niet uit. Dus we praten altijd maar heel veel. Maar het doen en het gedragen en beleven, dat zie ik nog niet voldoende.
Dat weet ik niet, Isabel.
Ik wel.
Ik zie heel wat organisaties heel veel inspanningen doen om vooruitgang te boeken.
Dat is waar.
En investeren in mensen, investeren in die vrijheid, in die autonomie. Dus ik heb daar helemaal niet zo'n pessimistisch kijk op, om eerlijk te zijn. En ik zie dat ook day-to-day bij alle klanten en grote organisaties waar dat wij voor werken. Ik denk dat een heel grote bekommernis is. En ik zie ook, want ik vind het helemaal niet fijn dat leidinggevenden daar dan op afgerekend worden.
Ah, nee, tuurlijk
zo van,
niet.
Dat zijn goede leidinggevenden en dat zijn slechte leidinggevenden.
Tuurlijk niet.
We zijn allemaal opgegroeid, we zijn allemaal opgevoed in de context waarin dat we zitten. Er zijn heel veel experten die dan doorgegroeid zijn tot managers, die jaren aan een stuk hun job op een goede manier kunnen doen hebben. Mm-hmm. En die nu plots super flexibel moeten zijn, die nu plots hun team niet meer zien. Mm-hmm. Die plots willen ze een teamoverleg organiseren, dan komt er niemand af, want dan zitten ze allemaal, maar ik moet dit naar de tandarts en de keetjes en dit en dat. Je moet het maar doen, hè, vandaag. Dus ik denk dat we, als we daar al beginnen over nadenken en als we al die rol van die leider beginnen onderzoeken en dan heel bewust gaan inzetten op het versterken van die competenties, dat we er wel gaan geraken. Hè. Ik geloof enorm in onze leidinggevenden.
Ja, maar ik ook, hè.
Ja, ik geloof ook enorm in onze leidinggevenden. Ik geloof enorm in onze in de medewerkers. Maar allee, ik kan het eigenlijk ook moeilijk plaatsen hoe het dan komt dat er zoveel uitval is.
Ja.
En dat er zoveel mensen stoppen met werken. Ziekteuitkeringen en dergelijke gaan opnemen. Dus ja, dat is toch wel een trend die zeer verbazingwekkend is.
Ja.
En allee, ik ben natuurlijk niet de arbeidspsycholoog enzovoort, dus maar allee, ik begrijp dan niet hoe dat nu opduikt, terwijl dat we nog nooit zoveel de nadruk gelegd hebben op autonomie, op werkgeluk, op kunnen thuiswerken in plaats van alle dagen naar kantoor te gaan. Dus ik snap dat niet goed. Mm. Maar dat is wel een trein die voortdurend aan het rollen is.
En aan
500.000
hè?
Hebben we al gehad. Dus we gaan nu richting 600.000, misschien in 2035. Dus we moeten dat aanpakken.
Mm-hmm.
En daarom zijn we ook zeer dankbaar dat minister Van den Broeke een aantal initiatieven genomen heeft in het kader van terug naar werk.
Mm-hmm.
Dus want veel te veel is dit het uitvallen. Dat is dikwijls al voor vele jaren. We hebben daar een studie over gedaan bij Federgon.
Mm-hmm.
En dat ging gemiddeld om 7 jaar uitvallen. En dan, sommigen komen nooit meer terug naar de arbeidsmarkt. En dat is zo'n verspilling van talent.
Zo hallucinante cijfers.
Dat we er echt moeten voor zorgen dat die mensen desnoods bij andere werkgevers, mm-hmm. en daar geloven wij zeer sterk in de transities naar andere bedrijven, naar andere sectoren, om toch wel terug die ideale plaats op de arbeidsmarkt terug te vinden.
Ja, want ik denk dat nog niet voldoende mensen... Leg die transitietrajecten eens wat duidelijker uit, wat dat de mogelijkheden daarvoor zijn, Anne. Want ik zou heel graag willen dat de soort luisteraars die luisteren weten wat dat de mogelijkheden daarvoor zijn.
Wel, een transitietraject is eigenlijk de som van een intensieve begeleiding en anderzijds ook een transitie-uitzendcontract. Mm-hmm. En daarmee bedoelen we dat je eigenlijk, wanneer je bedreigd wordt met een ontslag of wanneer je ook voelt dat het niet meer gaat, dat je de mogelijkheid krijgt om beroep te doen op zo'n transitietraject en dat je dan een heel intensieve begeleiding krijgt om te kijken van waar kan ik eventueel terug gelukkiger worden. Mm-hmm. En wat ons betreft is dat dan, geeft dat de mogelijkheid via dat transitie-uitzendcontract om te gaan proeven, mm-hmm. Van een tewerkstelling bij een andere werkgever waar misschien, ik weet niet, een minder toxische sfeer heerst, waar mm-hmm. dat je je gelukkiger voelt, waar dat, de beweegredenen zijn.
Ja, voilà.
Ja, een andere sfeer, andere leidinggevenden, een andere context, enzovoort. Dus maar waar je eigenlijk kan tijdelijk gaan proeven en dan kan beslissen van oké, dit zegt me echt wel iets, ik ga daar definitief naartoe. Mm-hmm. En dus altijd die combinatie dus van het proeven van iets anders met die intensieve begeleiding, dat zien wij toch wel als de toekomst van werk naar werktransities. Mm-hmm. Want ik vind het totaal, zeker in tijden van budgettaire krapte, dat is geen geheim, moeten we toch wel nadenken. Er is voldoende werk overal. Overal worden mensen gezocht. Maar nee, dan gaan we nog kijken naar een ontslag. Dan gaat men naar de RVA, dan krijgt men een tijd uitkeringen. Mm-hmm. En dan plots, wanneer het nodig is, zoveel tijd nadien, wanneer een stuk van de attitudes verdwenen zijn, gaat men terug op zoek naar een nieuwe job. En wij willen eigenlijk dat er warme transities zijn van één werkgever naar een ander. Want we moeten ook aanvaarden, en zeker met artificiële intelligentie, dat jobs veranderen. Mm-hmm. En we moeten aanvaarden dat mensen die gestart zijn in een job die misschien niet meer verder kunnen doen, mm-hmm. maar we moeten voor hen zorgen.
Tuurlijk.
Om er ook mee te helpen, om mee te helpen dat die elders terechtkomen.
Absoluut.
En dat zien wij in die transitietrajecten nu, die zijn al wettelijk verankerd sinds de arbeidsdeal. Maar als je kijkt naar ons Federgon memorandum voor mm-hmm. de volgende verkiezingen, willen wij dat heel sterk uitbreiden. Mm-hmm. En ook zeer sterk inzetten op de langdurig zieken.
Ja.
Want daar is ook... Het helpt niet om mensen altijd terug te duwen van waar ze komen. Mm-hmm. En dan te zeggen, we gaan een beetje de job aanpassen. Soms kan dat, soms kan dat niet. Vaak kan dat niet. Maar je kan ook spreken over andere mogelijkheden waar men terug start met een schone lei.
En wat
voor
doe je
veel
dan?
Mensen is dat belangrijk.
Absoluut. En wat doe je dan? Dan ben je voor 2 zaken vooral aan het zorgen voor die mensen. 1, dat ze hun vertrouwen niet verliezen. Want als je te lang thuis bent, dan verlies je vertrouwen. Mm-hmm. En 2, dat je hen niet zorgt dat ze angst hebben. Want mensen, dat is wetenschappelijk bewezen, krijgen angst als je lang niet meer met een auto gereden hebt en je gaat voor de eerste keer terug met een auto rijden. Dan moet je iedere keer terug een soort van angst overwinnen vooraleer dat je terug in die flow zit. En dat is wat dat jij vertelt. Hè? Dat is wat dat we moeten vermijden. Anton, jij wou daarop reageren.
Ik wou eigenlijk een vraag stellen aan jullie. Mm-hmm. Vinden jullie dat niet heel vreemd, wetende dat leiderschap zo belangrijk is in onze organisaties, mm-hmm. dat er aan universiteiten en hogescholen zeer weinig, zo niet geen aandacht besteed wordt aan de competentie leiding geven? Ik gestudeerd af als ingenieur, als psycholoog, als IT'er, als iemand in de, en je hebt eigenlijk geen opleiding gehad. Hoe ga ik leiding geven later?
Ik wil daar heel graag op. Ik ga nog zelfs een stapje verder of dieper. Een goede leidinggevende moet eerst en vooral heel goed weten en begrijpen hoe dat hij zelf in elkaar zit, hoe dat zijn brein in elkaar zit en iets kennen van het brein, zonder mm-hmm. dat je een neuroloog moet zijn daarvoor.
Ja.
Maar weten waarom wij reageren zoals wij reageren en ook willen begrijpen waarom andere mensen reageren of zich gedragen, waarom dat ze zich gedragen.
Ja, maar dat maakt allusie op het empathisch leiderschap en zo. En daar kunnen ook mensen... Maar ik vind het vooral heel eigenaardig dat mensen uit een hogere opleiding komen en dat die eigenlijk niet voorbereid zijn op eventueel toekomstig leiderschap. Uh-huh. En als je dan ziet, daar bestaan ook wel wat randopleidingen en zo rond en daar wordt ook wel wat in geïnvesteerd.
Maar
is dat geen basiscompetentie?
Absoluut.
En is ik weet niet, ben je akkoord met mijn stelling? Of?
Ik ben deels akkoord, mm-hmm. maar anderzijds, als de hele jonge mensen, en ik spreek dan vooral over mezelf, naïef afstuderen uit een bepaalde richting, dan is eventueel leiderschap staan nog ver af. Dus ik weet niet. Ik zie dat er wel veel opleidingen rond leiderschap zijn voor kaderleden en iets meer senior medewerkers. Maar ik ben, zeker als ik mezelf bekijk in mijn naïviteit, toen ik afstudeerde, was ik nog niet bezig. Ik wou een job en ik wou mijn werk doen, maar nog niet bezig met hoe doorgroeien en leiderschap.
Maar waarom zou iemand van 25 of 26 jaar niet één of twee collega's mee kunnen aansturen en begeleiden in hun traject? Ik heb zo mensen in mijn team, die zijn 26, 27 jaar en die ondersteunen, die begeleiden al andere jonge mensen die toekomen, iemand die een stagiair of... Dat is ook leiderschap, hè. Leiderschap is niet... Ik ben de grote manager, ik heb 10 jaar keihard gewerkt en nu heb ik een eigen bureau met mijn eigen ramen en met mijn eigen parkeerplaats voor de deur. Hè. Dat is niet leiderschap. Hè. En ik denk dat we als we dat zo belangrijk vinden, dan moeten we daar veel vroeger mee beginnen. Maar en moeten we dat veel meer in onze bedrijfsvoering en in ons onderwijs gaan integreren. En in de plaats van achteraf, als een soort doekje voor het bloeden, gauw mensen naar alle soorten seminaries en alle soorten extra opleidingen gaan sturen, waarom zit dat niet verankerd in ons onderwijs? Hey, het is misschien een beetje mijn stokpaardje.
Maar je hebt ook het levenslang leren natuurlijk, waar dat er toch van iedereen ook verwacht wordt om zich te blijven bijscholen, inzetten enzovoort. Dus, maar oké, je hebt een punt. Mm-hmm. Maar er zijn nog wel meer praktische vaardigheden die ik mis in de academische opleidingen.
Jullie hebben het nu alleen maar over leidinggeven als je mensen moet begeleiden, hoor ik altijd. Maar ik denk dat we zouden moeten beginnen met ons eigen te leren begeleiden. Hè? Dat daar alles mee begint. Dat is zelfleiderschap, maar dat is ook leiderschap. Hè? Van hoe ga je datzelfde, als je jezelf niet graag ziet, dan kan je anderen ook niet graag zien. En dan komen er alleen maar frustraties, boosheid, allerlei emoties die je niet wilt afgeven op iemand anders. Dus ja, het begint allemaal met jezelf. Hè? Ook in leiderschap, denk ik. Nu, ik vind het heel boeiend om met jullie zo in gesprek te gaan, maar onze tijd zit er bijna op. En het gaat snel, hè, when you have fun. Maar ik heb nog wel een laatste vraag. Of misschien een idee van, willen jullie nog iets kwijt aan de luisteraar? Of een andere vraag die jullie kunnen beantwoorden, maar je kan kiezen, een van de twee. Jij hebt al adem, Neil.
Vertel, Anton. Ik heb altijd veel adem en veel ideeën. Isabel, helemaal in het begin van deze podcast vertelde ik iets over die werkomgeving en over die rol van die werkomgeving. En ik denk dat we dat ook iets concreter kunnen maken. Mm-hmm. Ik zie veel organisaties die dan wel met die werkomgeving aan de slag willen gaan, maar die bijvoorbeeld geen duidelijke visie hebben op waar willen we eigenlijk naartoe? Mm-hmm. Hoe moet die werkomgeving onze strategie, onze cultuur gaan ondersteunen? En dat is zeker voor HR-mensen is dat vandaag extreem belangrijk, want die worden geconfronteerd met lege gebouwen, met ongebruikte vierkante meters, met gebouwen waar de mensen gewoon niet meer naar terugkomen. Dus wat is onze visie? Waar willen we naartoe? Wie willen we zijn als organisatie? En hoe kan die werkomgeving dat ondersteunen? Is iets waar ik veel organisaties in de mist zie gaan. En daarnaast denk ik dat we ook onze werkomgeving veel beter moeten afstemmen op de profielen die in onze organisatie werken. En dat bedoel ik niet de functies van mensen, maar echt hun profiel. Wat zijn hun typische activiteiten? Is dat iemand die heel veel op de baan is, een nomadisch profiel? Of is dat net iemand die heel veel met projecten bezig is? Ik denk dat we echt moeten gaan nadenken van oké, hoe kunnen we die werkomgeving als die strategische tool gaan inzetten? En dat is toch iets wat ik nog even wil meegeven. Vooral omdat we toch hier met een HR-gerelateerde discussie zitten. Voor de HR-wereld wordt dit de grote uitdaging Een van de, Anne, ik zie u al kijken, een van de grote
maar
uitdagingen.
Maar mag verder afsluiten, ja. De podcast afsluiten. En ik zou zeggen, voor alle organisaties en alle leidinggevende en alle werkgevers die meer willen weten daarover, dan mogen ze contact opnemen met jou, want je bent een man vol passie, vol goesting, vol ondernemerszin en jij gaat hen begeleiden in die transformatie.
Dank u wel,
Isabel. Anne, heb jij ook nog iets te vertellen aan de luisteraars als laatste dat je wil meegeven?
Ja, inderdaad, Isabel. Ik denk, en ik hoop sowieso dat er zeer veel luisteraars zijn die deze podcast beluisteren. En ik wil tegelijk ook een oproep doen vanuit Federgon en vanuit ons idee van Network for Work, vanuit co-creatie. Omdat wij... Ik sprak daar over transitietrajecten, ik sprak over terug naar werkfonds. Mensen terug activeren. We hebben zoveel projecten waar we eigenlijk zoeken naar bedrijven om mee samen te werken, om die zaken te realiseren. Dus, want we moeten kleine steentjes verleggen om vooruit te gaan. En dus vandaar, wanneer mensen dit horen in bedrijven, in organisaties, contacteer ons wanneer u ideeën heeft of wanneer u wil samenwerken met ons Federgon Network for Work om bepaalde kwalitatieve projecten op te zetten.
Ja, ik heb in ieder geval al mijn steentje bijgedragen en ik heb al met Johan en met Matthias, die hier ook aan de tafel gezeten hebben, Arme Tekort en de verzekeraar en ik ga jou zeker in contact brengen. Maar dat is de bedoeling van onze community en Workbeats, dat we impact kunnen hebben allemaal en dat we inderdaad samen meer mensen aan het werk kunnen krijgen. En niet alleen meer mensen, maar vooral de goesting, de passie, de enthousiasme en het geluk wat hoger krijgen. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. En ik zie jullie heel graag 27 juni op de festivalweide. Niet alleen voor fun en plezier, maar ook voor heel veel content.
Super, dankjewel. We zullen er zijn.
Dank je wel.
Dank je wel.
Bedankt om te luisteren naar onze podcast. Wil je meer weten over Workbeats en op de hoogte blijven van onze laatste updates en evenementen? Volg ons dan op Facebook, Instagram en LinkedIn of surf naar www.workbeats.be, waar we heel regelmatig inspirerende content delen. En we zien elkaar graag op 27 juni op de festivalweide van Paradise City voor meer content en fun. Yeah.